Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. DNB is erover uit, het gaat best goed met de economie en de inflatie daalt. Maar de burger en zeker ook de overheid moeten niet te vroeg juichen. Ik bespreek het allemaal met Klaas Knot in deze extra aflevering van de Top van Nederland. En het is een bijzondere dag. Ik werd er net door macro-econoom Edin Mujagić opgewezen dat 210 jaar geleden de oprichters van de Nederlandse Bank met een akte onder hun arm naar de koning gingen, Willem I, met het voornemen. En het is ook gelukt om de Nederlandse Bank op te richten. Dus gefeliciteerd met ja, 210 jaar geleden.
Dank u wel. Ik moet zeggen dat ik het die dag niet zo scherp had. Maar 10 jaar geleden hebben wij inderdaad ons 200-jarig bestaan op deze dag uitgebreid gevierd. Dus klopt, ja.
We gaan een flinke stap in de tijd nemen. En dan komen we direct terecht bij uw verslag. Waarin u zegt, het gaat best goed met de Nederlandse economie. Maar het moet ook goed gaan met iedereen. Waarom legt u daar zo de nadruk op?
Nou, omdat we het afgelopen jaar hebben gemerkt dat daar toch iets van een kloof zit. Hè? Dus als je kijkt naar macro-economische cijfers, ja, en beroepshalve is dat toch wat ik vooral doe, dan zie je een economie waar de inflatie eigenlijk heel erg snel aan het teruglopen is. Waar 2024 best een mooi jaar gaat worden voor de koopkracht. Als je nu kijkt naar het tempo van loonstijgingen en dat duidelijk hoger ligt dan de inflatie. En normaal gesproken, als we de inflatie moeten laag brengen, dan richten we schade aan de economie. Maar eerlijk gezegd, we hebben een echte recessie weten te voorkomen. De werkgelegenheid is op peil gebleven. We hebben gewoon nog steeds volledige werkgelegenheid. Dus ook de hoeveelheid schade die we aan de economie hebben toegebracht is eigenlijk heel laag. Dus er gaat eigenlijk best macro gezien wel een hele hoop goed. Terwijl als je de mensen in het land spreekt, ja, dan is de sfeer toch iets somberder. Dan wordt er weliswaar gezegd, ja, koopkrachtherstel, dat ligt voor me. Maar ik moest natuurlijk vorig jaar mijn rekeningen ook kunnen betalen. En ik heb in moeten teren op mijn spaargeld. Toegang tot de woningmarkt. Hè, dat is ook een item wat voortdurend weer terugkomt. Hè. Jonge mensen die nog tegen hun eigen zin thuis blijven wonen of geen enkele kans maken op de woningmarkt. Bestaansrecht. Nou ja, goed. Dus daar zit gewoon een kloof tussen dat macrobeeld en dat microbeeld. Ja, en daar heb ik geprobeerd wat duiding aan te geven.
En die kloof bestaat ook echt?
Ja, die kloof die bestaat wel echt. Want het is natuurlijk waar dat als je een inflatieschok krijgt, dat weliswaar historisch bezien altijd binnen een jaar of drie de lonen weer het been bijtrekken. En dat gebeurt ook nu. Maar in die drie jaar heb je dus wel als consument wel die hogere prijzen gehad en nog niet het hogere loon om die hogere prijzen te kunnen betalen. Dus in die drie jaar heb je wel degelijk een hit op je koopkracht
gehad. Maar zegt u dan ook tegen vakbonden, looneisen, zoals bijvoorbeeld afgelopen week weer in het nieuws kwam bij NXP van FNV, 9%, gemiddeld volgens mij 7%. Dat is allemaal prima te rechtvaardigen. Ga daarmee door. Of zegt u dan, want dat lees ik ook een beetje terug in het jaarverslag, ja, op die manier krijgen we die inflatie natuurlijk niet eronder.
Nou, het is heel moeilijk om op individuele cao's en individuele percentages in te gaan. Kijk, in het algemeen is het logisch dat de koopkrachtherstel plaatsvindt. En het is ook logisch dat het op een laat moment in de inflatiecyclus plaats heeft. Maar op een bepaald moment, als wij duurzaam naar 2% inflatie terug willen, ja, dan zal ook het tempo van loonstijging weer terug moeten naar 2% inflatie plus dat kleine beetje productiviteitsstijging wat we nog hebben. Dat ligt vrij ver af van het tempo van loonstijgingen waar we nu zitten. Dus wij moeten ons er wel zeker van stellen dat dat tempo van loonstijgingen de komende 1,5-2 jaar wel gaat afnemen en terug gaat lopen naar die 2,5-3% die op lange termijn houdbaar is. Wat ik van de vakbeweging begrijp is dat ze zeggen, ja, je hebt eigenlijk twee types cao's. Cao's waar in 2023 al koopkrachtherstel heeft plaatsgehad. Daar gaan we inderdaad naar de toekomst toe een fors lagere looneis stellen en dat is dan ook wel waarschijnlijk in lijn met die afnemende loondruk. Maar er zijn nog steeds ook cao's waar geen reparatie plaats heeft gehad. Ja, en daar heb je nog steeds behoorlijk hoge percentages. De eerste groep zal wel steeds groter moeten worden en de tweede groep zal nu wel steeds kleiner en ook snel kleiner
moeten
worden.
Maar als ik de vakbond ben, dan zou ik uw jaarverslag er zeker bij pakken en dan zou ik wijzen op uw eigen vaststelling dat van alles wat verdiend wordt in Nederland er steeds minder terecht komt bij werkenden. Met andere woorden, die medewerkers hebben alle recht van spreken om flink in te zetten op een hoger loon.
Ja, nou kijk, als ik dat aan de vakbeweging zou adviseren, zou ik ze ook adviseren om de zin daarna ook te lezen. Want de zin daarna zegt, ja, het is weliswaar zo, inderdaad, dat de arbeidsinkomensquote de afgelopen jaren fors weer is teruggelopen. Maar ja, dat is ook een logisch gevolg van een inflatieschok. Terwijl de lonen pas later het been bijtrekken. Maar de zin daarna zegt ook dat het in de reden ligt dat die arbeidsinkomensquote de komende jaren weer gaat herstellen. Omdat we immers in de komende jaren een hogere loongroei dan een prijsstijging veronderstellen. En dan gaan we gewoon weer terug naar het niveau van de arbeidsinkomensquote van waar het ongeveer was, rond de 73%. En dat is gezonder dan de ongeveer 70% waar we nu op zitten.
Dus dat er nu dik gedrukt in uw jaarverslag staat in het voorwoord, de economische taart, daarvan komt steeds minder terecht bij werkenden. Dat is een tijdelijk verschijnsel.
Nou, dat is er zit een tijdelijk component aan. En dat is de grootste component. Daarnaast was het natuurlijk al zo dat we ver voor de pandemie al wel een gesprek hadden van, goh, zit er niet een langjarige trendmatige daling in de cijfers van de arbeidsinkomensquote? Maar dat zien we overal in de wereld. Dat heeft waarschijnlijk toch iets te maken met technologische verandering, die gewoon de relatie tussen kapitaal en arbeid bij heel veel bedrijven anders heeft gemaakt nu dan dat die in het verleden was. Maar ik kan mij voorstellen dat de vakbeweging daar natuurlijk nog wel naar kijkt en denkt van, ja, nu de arbeidsmarkt structureel krap is, hè, is dit een faire verdeling?
Het beteugelen van de inflatie is belangrijk voor de Nederlandse Bank, belangrijk voor de ECB. Dan schrijft u op, zo eind 2025, dan zitten we wel weer zo ongeveer op die 2%. Eind 2025. Neemt u daarmee niet heel veel tijd?
Nou ja, we zijn. Dat hangt er ook weer vanaf hoe je ernaar kijkt.
Ik ben benieuwd hoe u ernaar kijkt. Daarom proef ik.
Ik zal proberen te zeggen hoe ik ernaar kijk. Kijk, de inflatie is door de 2% heen geschoten, grof. Weg in de tweede helft van 2021. Dus als we in de tweede helft van 2025 terug zijn, dan hebben we ongeveer 4 jaar nodig gehad om de inflatie weer terug te brengen naar doelstelling. Wat was de vorige episode dat we een vergelijkbare aanbod energieschok hadden? Dat was de jaren 70. Toen hebben we toch aanzienlijk langer erover gedaan om de inflatie weer naar doelstelling terug te brengen. Met zo'n enorme ongekende schok. Een oorlog op het Europese continent. Energie, gasprijzen die van 25 euro naar boven de 300 euro gaan binnen een half jaar. Tweede ronde effecten die dan onvermijdelijk zijn via de lonen. Als we dat hele proces achter de rug hebben en binnen 4 jaar weer terug zijn op doelstelling.
Dus u geeft jezelf eigenlijk
dit
een compliment.
Dit had een stuk minder gekund. Ja. Ik ben een Groninger en het grootste compliment van een Groninger is, het kon minder. En dat zou ik ook hier willen gebruiken.
Maar kon het ook sneller? Want nee. U concludeert nu ook, die economie die is blijven draaien. We hebben misschien te maken gehad met een technische recessie. Mensen hebben hun baan behouden. Met andere woorden, er is relatief weinig schade berokkend. Dat betekent toch ook dat je misschien wel wat drastischer had kunnen optreden?
Nou kijk, sowieso werkt ons beleid met een vertraging van 1,5 tot 2 jaar. Dus die eerste periode ben je sowieso al kwijt. Daarnaast was het zo dat wij natuurlijk kwamen vanuit een situatie met een extreem ruim monetair beleid. Dus extreem lage rentes, grote opgeblazen balans met grote opkoopprogramma's. Dat moet je ongedaan maken. Dan moet je vervolgens de rente gaan verhogen. En dan moet je wachten tot het effect van die renteverhoging gaat doorcijpelen naar de economie en naar de inflatie. Ik denk niet met zo'n ongekende schok, nogmaals de grootste schok in 40, 50 jaar, dat je dat sneller, veel sneller kunt doen in ieder geval dan in de tijd waarin we dat hebben gedaan. Hadden we het wel sneller gedaan, dan hadden we bijvoorbeeld overnight de rente van min 1,5 naar 10 of zo moeten brengen. Nou, dan weet ik zeker dat wij een diepe recessie met hoge werkloosheid enzovoort hadden gecreëerd. En dat is gewoon niet proportioneel. Wij zijn natuurlijk als bestuurder ook echt wel gehouden aan een vorm van proportionaliteit. Wij moeten ook rekening houden met de neveneffecten. Ondanks dat wij maar een enkelvoudige doelstelling hebben. Dat is inflatie terugbrengen naar 2%. Maar je doet dat natuurlijk op een manier met zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
U wijst in uw jaarverslag ook op een fenomeen dat al veel langer speelt dan 4 jaar. Namelijk de productiviteit, de arbeidsproductiviteit in Nederland. En ook buiten Nederland overigens komt niet of nauwelijks van zijn plaats. En dat wordt een steeds groter probleem. Allereerst, waarom?
Ja, als ik het zeker wist, dan daar zou ik erg blij over zijn. Want productiviteitsstijgen vinden we heel moeilijk om te verklaren, laat staan om te voorspellen welke kant die opgaat.
Je kunt wel een paar dingen benoemen.
De manier waarop wij in de pandemie bijvoorbeeld overheidssteun aan bedrijven hebben gegeven, is we hebben als overheid in essentie tegen de bedrijven gezet, wij nemen van u de loonbetalingen over, maar dan houdt u wel de mensen bij ons in dienst. Daarmee zet je dus eigenlijk 1,5-2 jaar lang zet je de economie als het ware op slot. En vindt er dus helemaal geen optimale herallocatie van zeg maar werknemers over bedrijven van minder productieve naar meer productieve bedrijven. Er ging immers geen enkel bedrijf failliet. Dat zijn dingen die fijn zijn voor de werkgelegenheid op dat moment. Maar die hebben natuurlijk geen positief effect op de arbeidsproductiviteit. Daarna is het zo.
Want daar is eigenlijk misschien dan te weinig maatschappelijk of politiek debat over gevoerd. U zegt eigenlijk, die compensatiemaatschappij die zich toen liet zien, dat is schadelijk geweest voor economische dynamiek en ook voor arbeidsproductiviteit.
Ja, zeker. Maar daar is ook wel degelijk door zowel het Centraal Planbureau als door ons als de Nederlandse Bank ook wel op gewezen dat dit een neveneffect was. Maar ik zou niet zo ver willen gaan dat ik vanwege de neveneffect zou willen hebben adviseren om dan maar geen steun te geven en dan maar die werkloosheid hoog te laten oplopen. Ik denk nog steeds dat dit verstandig beleid is geweest. Alleen wij moeten ons wel van bewust zijn dat je dat proces van creative destruction, zoals Schumpeter dat noemde, ja, dat zet je 2 jaar op slot. Daarna hebben we een periode gehad met nogal wisselende economische omstandigheden, waar heel veel bedrijven bang waren om werknemers te ontslaan. Labor hoarding noemden we dat. Waarin ze dus krampachtig hebben vastgehouden aan hun werknemersbestand. Ook in tijden waarin ze misschien wat minder werk te doen hadden.
Vind maar eens een nieuwe op het moment dat het weer gaat draaien.
Natuurlijk het drama van Schiphol, wat iedereen daarbij in gedachten had. Maar dat leidt er ook toe. Als je wat minder bedrijvigheid hebt, maar je wilt toch je werknemers bijhouden omdat je bang bent dat je ze op een later moment niet meer kunt vinden op de arbeidsmarkt. Dat leidt natuurlijk ook op dat moment tot een lagere arbeidsproductiviteit. Dus die twee factoren tezamen zijn op dit moment denk ik wel dragen bij aan een lage arbeidsproductiviteit. Als die factoren weer uitwerken, verwacht ik, hoop ik, nog wel enig herstel.
En waar verwacht u dat dan van? Zit dat hem ook in duidelijker maken als land welke sectoren er wel of niet van belang zijn?
Ja, ik denk dat de economie gaat al een tijdje weer wat normaler functioneren. Het aantal faillissementen neemt weer iets toe. Is nog steeds wel beneden gemiddeld. Maar goed, het vindt weer toe. De arbeidsmarkt is natuurlijk de laatste 2 jaar wel in beweging geweest. Hij is niet meer helemaal op slot gezet zoals ten tijde van de pandemie. Dus met een vertraagde werking gebeurt dit wel. En inderdaad, daarnaast lopen we natuurlijk in Nederland als Nederlandse economie, ik heb dat ook in mijn jaarverslag geprobeerd uit te schrijven, tegen steeds meer knelpunten aan, waardoor er ook wel wat scherpere keuzes uiteindelijk gemaakt zullen worden over welk type economische activiteiten en welk type niet.
En op de nominatie om af te vallen, om het maar zo te formuleren, staan dan sectoren als vleesverwerking, glastuinbouw, distributiecentra, heeft u eerder gezegd?
Nou, niet de hele sectoren. Ik denk dat dat een misverstand is. Binnen die sectoren wordt er nog steeds te veel gewerkt op manieren waar eigenlijk niet de echte kostprijs in rekening wordt gebracht. Arbeid die via schimmige uitzendconstructies onder het minimumloon enzovoort wordt beloond. Aan dat soort praktijken denk ik niet dat we als Nederland heel veel hebben. Binnen diezelfde sectoren zijn er aan de andere kant ook hoogst innovatieve bedrijven die wel hebben geïnvesteerd in robotisering, in de verduurzaming van hun productieproces. Die bedrijven willen we natuurlijk graag houden.
Ja, zie ze maar eens te behouden, hè? Want een van die hoogst innovatieve bedrijven heeft de discussie over het vestigingsklimaat in Nederland weer vol op de kaart gezet. ASML. U schrijft in uw jaarverslag, blijkt ook uit de lijstjes, het vestigingsklimaat in Nederland. Je kunt erover mopperen, maar je kunt je ook prijzen met wat er hier wel is. Waar staat u nu precies in deze discussie?
Nou, als je kijkt naar de objectieve indicatoren zoals ik die in mijn jaarverslag heb vastgesteld, dan hebben wij een fantastisch vestigingsplaatsklimaat in Nederland. Van de top 5 meest concurrerende regio's in de Europese Unie liggen de 4 in Nederland. Om maar een voorbeeld te gebruiken. Maar de uitdaging is, en daar zit ook de zorg van de bedrijven, blijft dit ook zo naar de toekomst toe? En er is natuurlijk een aantal uitingen geweest vanuit de politiek richting bedrijfsleven. Een aantal beleidsmaatregelen die op een achternamiddag in elkaar gedraaid zijn zonder een degelijke doorrekening van wat voor consequenties dat heeft. Dat is natuurlijk het type kortademigheid dat maakt ondernemers nerveus. En dat begrijp ik, want ondernemen is langetermijn investeringen doen en daarvoor wil je voorspelbaar en bestendig overheidsbeleid.
Maar u bent heel duidelijk voor prudent begrotingsbeleid. Dan zou je ook kunnen zeggen het versoberen van de expertregeling, toch nog eens even goed kijken naar de doelmatigheid van de innovatiebox, waarvan veel terechtkomt bij ASML. Moeten we dat dan wel in stand houden?
Nou, ik ben zonder meer voor het kijken naar doelmatigheid van allerlei vormen van overheidsbestedingen dan wel belastingmaatregelen. Ik vind het nog steeds eigenlijk onbestaanbaar dat 51 miljard aan belastingaftrek in Nederland gemoeid is met regelingen die eigenlijk negatief geëvalueerd zijn. Dus die niet doelmatig zijn, die niet bijdragen aan het gestelde doel. En in sommige gevallen zelfs het gestelde doel tegenwerken.
Maar zo'n innovatiebox, daar is onderzoek naar bericht.
Maar ik heb daar grote twijfel bij of de voorbeelden die u noemt precies in dat bakje vallen.
En niet precies, maar deels.
Laten we het gesprek anders voeren. Als het zo zou zijn dat er een goed diepgravend onderzoek is geweest naar deze twee regelingen en daaruit zou komen dat ze ondoelmatig zijn enzovoort, zou ik voor afschaffing zijn. Maar dat is niet iets wat je op een donderdagnamiddag met z'n allen besluit en meteen in wetgeving om.
Er is die donderdagnamiddag, en volgens mij gingen ze door tot diep na middernacht, gekeken naar dekking natuurlijk. Hè. Het een moest voor elkaar komen en er moest dan het ander voor opdraaien. Want volgens mij ging het in het specifiek geval van die expertregeling over de rente op studieleningen bijvoorbeeld. Nou, het zoeken van dekking voor het een en dat halen bij het ander, ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat is ook een vorm van begrotingsbeleid, toch?
Nee, zeker. En ik ben helemaal voor dat nieuwe begrotingsinitiatieven altijd gedekt worden en dat erover nagedacht wordt.
Voor een gedekte begroting.
Maar laten we dat wel even via een ordentelijk proces doen. Laten we het normale begrotingsproces daartoe doorlopen. En dat betekent dat er ook altijd iets van een kostenbatenanalyse wordt gemaakt. Kijk, als deze bedrijven vertrekken, dan hebben we helemaal geen belastinginkomsten meer uit deze regelingen. Nou, wil ik niet meteen dit op de spits drijven en zeggen dat dat zo is. Ik denk dat dat ook een uitvergroting van de discussie is die op dit moment niet nodig is. Maar laat ik het anders formuleren. Om te kunnen blijven investeren en uitbreiden in Nederland, hebben deze bedrijven een aantal zorgen. Tekorten op de arbeidsmarkt, om er één te noemen. Ja, ik denk dat je er als overheid wel bent om deze zorgen serieus te nemen en om te kijken wat je daaraan kan doen samen met bedrijven. En dan moet je je niet tegenover bedrijven opstellen.
Maar u zegt ook, beste overheid, let op uw centen, geef niet te veel uit. Het kan dus samengaan met het bedrijfsleven nadenken over regelingen, misschien wel een tegemoetkoming voor arbeidskrachten. Ik noem het maar, dat kost natuurlijk wel geld.
Ja, maar de overheid moet gewoon, denk ik, altijd een afweging maken van wat is de meest doelmatige en wat is de minst doelmatige besteding van middelen. En ik zou wel willen zeggen dat wij een bedrijfsleven hebben en een aantal bedrijven waar het buitenland met jaloezie naar kijkt. En waar het heel veel buitenlanden heel graag de rode loper voor zouden willen uitleggen. Dus ook in dit soort gevallen, kijk een beetje naar het gelijke speelveld. Kijk wat er in landen om ons heen aan het gebeuren is. En als die landen allemaal dit soort regelingen optuigen en wij gaan de regelingen afbouwen, ja, dan voel je natuurlijk wel aan wat het uitkomst van dit proces gaat zijn.
Maar ook uw slotsom is, wat betreft de overheidsfinanciën, die overheid zal de komende jaren minder geld moeten uitgeven.
Zeker. En ik denk ook dat over de volle breedte de overheid zal moeten kijken naar uitkomsten, naar belastinginkomsten. He, want ook in ons belastingstelsel ligt naar mijn smaak de nadruk veel te veel op inkomstenbelasting en bijvoorbeeld veel te weinig op vermogensbelasting, om maar even een categorie erbij te pakken. Maar dat moet een brede review zijn via een normaal begrotingsproces met de normale checks en balances. Ja,
want daar heeft het de afgelopen jaren aan ontbroken.
Nou, daar heeft het. Er zijn in ieder geval voorbeelden.
U was op weg om iets te zeggen. U was op weg. Naar een statement.
Voorbeelden van een vorm van kortademigheid. Wat ik herken. Waarvan ik denk dat is niet de manier waarop we deze discussie in Nederland zouden moeten voeren.
Ja. Maar een volgend kabinet zou zich niet te buiten moeten gaan aan het oprichten van allerlei fondsen?
Ik wacht eerst gewoon af hoe dat volgende kabinet er gaat uitzien en waar ze mee gaan komen. Ja, het lijkt me een beetje vroeg om nu al over een opvatting te gaan ventileren over wat ik ook nog niet gezien heb. U kent mijn opvatting over de overheidsfinanciën. Die zijn kraakhelder. Ik denk dat dat advies ook nog recht overeind staat. Laat het tekort niet verder oplopen dan 2% bbp. In vroegere tijden zouden we bij de huidige staat van de economie hebben gezegd, begrotingsevenwicht is eigenlijk de enige juiste. Maar we weten dat er toch ook een investeringsagenda gewoon nodig is. Hè, omdat een aantal van de knelpunten van de Nederlandse economie ook met meer investeringen zullen moeten worden opgelost. Denk aan het elektriciteitsnetwerk, de infrastructuur enzovoort. Vandaar dat we nu zeggen 2%. Ik vind dat geen superstrak advies. Ik vind het gewoon een goed advies. Maar het is niet een advies waarvan mensen moeten zeggen, nou, dat is toch apert onredelijk enzovoort. Ik denk dat het goed het midden houdt tussen verschillende doelstellingen die we proberen te bewerkstelligen. En toch nog iets van een buffer overhoudt, mocht er weer onheil van buiten op ons afkomen.
Ook vroeg om over na te denken, maar in 2025 dan houdt uw termijn als president van de Nederlandse Bank op. In 2027 eindigt dan weer de termijn van Christine Lagarde van de ECB. Interessante baan.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als ik zie hoe snel de ontwikkelingen zich hebben voltrokken in de eerste 12,5 jaar van mijn functie, dat ik nog met niets anders bezig ben dan de laatste anderhalf jaar die ik nog voor de wielen heb. En in 2027, wie dan leeft, wie dan zorgt.
Het was meer ook een manier om toch nog even in Frankfurt terecht te komen bij de ECB. Want de ECB richt zich in toenemende mate op klimaatbeleid. Ook bij monden van het Nederlandse bestuurslid Frank Elderson, die gezegd zou hebben, als je niet mee wil gaan in ons nieuwe beleid, ons nieuwe duurzame groene beleid, ja, dan moet je worden geherprogrammeerd. Of je zoekt maar een andere baan. Wat vindt u van dat soort uitlatingen?
Nou, ik vind wat hij er ook zelf van vindt, dat heeft hij ook zelf gezegd, hè, dat die term hergeprogrammeerd worden gewoon een ongelukkige term geweest is. Dat hij dat ook helemaal niet zo bedoeld heeft. Ik ken hem door en door. Ik heb meer dan 10 jaar met hem in de directie van de Nederlandse Bank gezeten. Het is een buitengewoon inclusieve collega die juist het van belang vindt dat alles wat wij beleidsmatig vinden ook werkelijk door wetenschappelijk bewijs enzovoort wordt ondersteund. En ook weet dat er een academisch debat is over klimaatverandering. Dat dit geen wereld is van absolute zekerheden. Dus ja.
Maar het debat of centrale bankiers zich uitgebreid met het klimaat zouden bezighouden is niet academisch. Dat wordt gewoon gevoerd. Wat is uw standpunt?
Nou, wij zijn geen klimaatbeleidsmaker. Het klimaatbeleid moet door overheden worden gemaakt. Maar klimaatverandering en het beleid dat door de overheden gevoerd wordt raakt de centrale bank in al haar kerntaken. Klimaatverandering raakt de volatiliteit van voedsel- en energieprijzen. Dus het raakt de inflatie. Het raakt het risicoprofiel van de banken waarop wij toezicht houden die uitzettingen hebben op bijvoorbeeld de fossiele industrie. Dus wij moeten ons als centrale bank wel degelijk bezighouden daar waar klimaatverandering en klimaatbeleid ons in onze kerntaken raakt.
Bent u daar anders over gaan denken de afgelopen jaren?
Nou, ik ben geleidelijk overtuigd geraakt dat dit een acuut risico is, zeker. En maar voor mijn gevoel ben ik dat eigenlijk al vanaf 2011 wel geweest. Ik denk dat het misverstand steeds bestaat over wie maakt klimaatbeleid en wie bereidt zich voor op de consequenties van klimaatverandering en klimaatbeleid. En die twee dingen worden te veel op één hoop gegooid. Maar ik ben altijd vrij consequent geweest. Klimaatbeleid is overheidsbeleid. Maar ook wij moeten ons voorbereiden op wat dat betekent voor onze taak, voor ons mandaat.
Dit was de Top van Nederland met Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Otto de Bond, topman van Renewi, over de slinkende afvalstroom. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.